Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en de man aan wiens lip je elke week weer hangt is er ook weer, formatontwikkelaar Kirstian van Nieuwenhuizen. De man dankzij wie je kan kijken naar programma's als That's the Question, TV-makelaar en Singletown. In deze aflevering gaan we het hebben over de kijkcijfers. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan de ongekroonde kijkcijferkoningin van Nederland, Tine Nijkamp. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Maar ik ga je wel even meer credits geven dan dat. Je bent al wel op Insta een hit met je dagelijkse updates over de kijkcijfers. Maar je was jarenlang programmadirecteur bij SBS. De eerste vrouwelijke programmadirecteur van een Nederlandse tv-zender. Omroepvrouw van het jaar. En nu mediaconsultant. Ja, en dus Tina, in je vrije tijd bezig met het delen van kijkcijfers. En eigenlijk is dat delen van kijkcijfers dus een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden.
Ja, dat klopt. Ik ben daarmee begonnen op Instagram. En eigenlijk als een soort hobby, omdat mijn dingetjes opvielen in de gidsen. Dat ik dacht, wat staat het daar gek? En toen heb ik daar de kijkcijfers bij gezocht. En dat is eigenlijk nu, werd steeds groter. En ik kreeg heel veel reacties erop en heel veel volgers erbij. Dus ik doe dat nu elke dag. En Mediacourant, de website die iedereen leest in Medialand.
Zeker.
Al jarenlang, volgens mij al bijna 20 jaar zelfs. Die heeft het ook heel erg opgepakt. Dus die ging mij heel vaak citeren. En toen kreeg ik nog meer volgers. En,
meer dan 20.000?
Ja, dat klopt. Ja. Ik heb wel veel volgers.
In een jaar tijd, begreep ik.
Ja, ik ben een jaar geleden begonnen met Instagram. En toen, toen dacht ik, heb ik eerst gewoon wat privéfoto's en zo geplaatst. Mm-hmm. En toen dus later ben ik die kijkcijfers gaan doen.
Hey, hoe is dat? Want Kirstian die staat ook vaak op Mediacourant en die baalt er dan wel eens van dat hij net verkeerd wordt geciteerd of dat ze net het negatieve eruit pikken. Bij jou is het volgens mij voornamelijk wel positieve aandacht, toch? Dat je op Mediacourant...
Ja, nou goed, ze citeren eigenlijk gewoon wat ik dan op Instagram heb gezet. En ik heb natuurlijk niet een podcast of dat soort dingen. Dus dat is dan denk ik ook wel anders. Dus het is bij mij heel feitelijk natuurlijk. Ik probeer het ook best wel feitelijk weer te geven, de kijkcijfers. En het ook neutraal weer te geven. Dus ik probeer niet te veel mening te hebben. Behalve als ik iets echt heel slecht vind, een programma, of iets heel goed. Dan kan ik het niet laten om toch een mening te geven. Maar ik probeer me daar eigenlijk verre van te houden. Omdat ik wel neutraal wil blijven, omdat het me echt wel om die kijkcijfers gaat en waarom iets scoort en waarom iets niet scoort.
Waarom vind je het zo leuk om dat te delen?
Nou, ik heb er altijd al een fascinatie voor gehad, want als programmaleider / directeur waren die kijkcijfers natuurlijk leading. Daar stond je mee op. En als je naar bed ging, dacht je, ik hoop dat morgen de kijkcijfers goed zijn. Dat gaat elke dag door. Hè. Dat heeft ook nooit weekend, dat heeft nooit vakantie. Dus ik was daar toen al heel erg mee bezig. En op de kantoor, we hadden toen een heel klein team. Kijk, nu werken er bij zenders heel veel mensen. Nou, bij de NPO nog veel meer mensen. Maar wij deden die zender eigenlijk met z'n drieën. Dus wij zaten dan met z'n drieën te kijken. Oh, kan het nou dat dit niet goed heeft gescoord? Of waarom heeft dit toen zo goed gescoord? En wij waren daar heel minutieus mee bezig op detailniveau. Dus bijvoorbeeld ook bij Sterrendans op het IJs hebben we echt uitgezocht wat is precies wat is de juiste minuut om te beginnen met het programma. Wanneer moet de reclame breken? Want we stonden toen tegenover RTL 4 met een soort gelijk programma. En toen hebben we echt gekeken van wanneer moeten wij die reclamebreek starten. En zodat we hun voor zijn. En zo ging dat echt op detailniveau. En ook met andere programma's was het zo dat we echt keken wanneer op welke dag programmeren we wat. Wat programmeer je tegenover voetbal. Dus het heeft altijd al mijn interesse gehad, workwise. En daarna, nadat ik ben gestopt, ben ik het ook eigenlijk elke dag blijven volgen. Omdat ik vind het gewoon een hobby. Het is gewoon leuk.
Heb jij een... ik weet dat er in Amerika zijn er opleidingen voor. Hè? Of althans worden soort masterclasses gegeven in programmeren. Heb je daar ooit iets mee gedaan? Of ben je daar ooit naartoe gegaan?
Nee. Ik heb nooit een opleiding voor... Nee, wij deden dat echt met z'n drieën. En we hadden wel een eigen kijkcijferanalist, Gert-Jan. Ja. En die werkt overigens volgens mij nog steeds bij Talpa. En die hielp ons daarmee. Die kon dus echt maar uitdraaien maken. Weet je wel, van wat waren bijvoorbeeld als er weer een trouwformat werd aangeboden, dan... Waar ik altijd nooit zo van hield, dacht ik, nou, ik wil toch wel even kijken of het toch wel goed heeft gescoord. Dus dan ging hij een uitdraai maken, bijvoorbeeld wat Love Letters ooit heeft gescoord bij de Trolls, andere formats. Dus hij hielp ons heel erg en hij maakte ook goede analyses. En hij adviseerde ons ook op basis van cijfers waar we wat moesten neerzetten volgens hem. En vervolgens maakten wij dan een plan. Namen die adviezen mee en dan legden we dat voor aan, weer aan onze directeur. Erik van Stade. En dan stond het in het schema.
Mis je dat af en toe nog, dat leidinggeven? Dit lijkt me nu ook wel lekker, dat je gewoon... Je kan nu echt je mening geven. Maar mis je het af en toe nog?
Nee, ik mis het leidinggeven niet. Ik mis wel het team met wie ik het toen deed. Remco en Dennis. Het kernteam, zeg maar, met wie... We hebben het ontzettend leuk gehad. En met heel veel passie deden we dat ook. En we hebben ontzettend veel gelachen ook. En het was natuurlijk heel erg leuk om... tegen het grote RTL op te boksen met veel minder geld. Want we hadden denk ik wel 50 miljoen minder te besteden dan RTL op jaarbasis. Dus we moesten echt slim zijn met wat doen we met ons geld. En maar vooral ook eigenlijk, wat doen we niet. Dus we moesten echt scherpe keuzes maken. En ja, ik vond dat heel erg leuk om te doen. Maar het is niet dat ik nu denk, ik zou dat meteen morgen weer willen, nee.
Nee, en dat deed SBS in die tijd. Kijk even naar jou, Kirsten-Jan. Goed, hè?
Ja. SBS was begon echt een concurrent te worden van RTL toen jij er zat, weet ik. Kwamen in heel veel, op heel veel dagen echt in de buurt, gingen zelfs wonnen een aantal dagen. Dat is momenteel niet meer het geval. Althans, af en toe wel een dagje winnen volgens mij, Talpa. Of althans, SBS nu. Maar die glorietijden zijn al lang voorbij. Dus denk jij dat ze verkeerd doen?
Nou, kijk, in mijn tijd waren er gewoon eigenlijk nooit quizzen. Was heel weinig studio. En wat ze zijn gaan doen is heel veel quizzen en heel veel panelshows. En waar geld een hele belangrijke rol in speelt. En mijn visie was altijd samen met dus...
Waar je geld kan winnen, bedoel je dat?
Ja, er zit altijd een geldelement in.
Ja,
al die
dat is ook wel heel erg John de Mol, hè?
Ja, alle John de Mol formats zit een geldelement in. En wij hadden eigenlijk bijna geen formats met een geldelement. Ik kan me eigenlijk niet heugen welke wel. Ja, misschien in de begintijd dat ik er zat, hadden we nog Lotto Weekend Miljonairs.
Was jullie profiel duidelijker? Dat je zegt van wij deden het echt voor... Het werd toen destijds vooral de campingzender geworden. Het is een soort geuzennaam werd het op een gegeven moment.
Vond ik heel leuk.
Ja, en is dat profiel niet wat onduidelijker geworden bij Talpa? Of bij SBS? Ik heb het steeds over Talpa, maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Nou goed, wij hadden heel duidelijk een eikpersoon ook voor wie we het maakten. Dat was mijn zus en haar gezin. En wij relateerden eigenlijk alles aan wat zouden zij daarvan vinden. Vinden zij het leuk?
Vroeg je ook elke keer aan jouw zus van wat vind je ervan?
Nou, niet elke keer, maar ik kende haar natuurlijk heel erg goed. En haar man en haar kind. Dus en ik kwam daar heel veel. Dus ja, je weet dan ook wel een beetje wat zij leuk vonden. En dus dat was wel heel belangrijk, ja. En ik denk dat ze nu... Wij hadden bijvoorbeeld ook nul vormers van John de Mol in het schema. Nul. Geen één. En omdat die formats dus heel vaak studio en quizzen... en ook eigenlijk best wel duur waren ook om aan te kopen. En ja, John houdt heel erg van quizzen en studio vloershows. Dus ja, daar zit er nu in. En dat is nou niet echt bepaald het sterkste.
Nee, is geen succes gebleken.
Nee, al die studioshows zijn bijna allemaal niet succesvol gebleken. Nee.
Zouden ze eigenlijk terug moeten naar die oude tijd? Naar die geuzennaam de campingzender?
Nou, ik vind van wel. Ik zou daar nooit afscheid van moeten nemen. En ik vind ook jammer dat ze bijvoorbeeld het logo blauw hebben gemaakt. Wat een kille kleur is. In plaats van rood. En wij hadden heel mooi die beelden over Nederland. Dat vond ik echt, als ik daar aan denk, krijg ik weer kippenvel. Zo prachtig vond ik dat. Vond ik echt heel mooi. En ik vind het jammer dat ze daar afscheid van hebben genomen. Waardoor het is nu heel grafisch. Dus het is wel wat killer geworden. Ik probeerde heel erg die warmte naar die zender over te brengen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat televisie je beste vriend is. En televisie is nog steeds mijn beste vriend. Omdat het je door hele moeilijke tijden heen kan slepen. Ook als je blij bent, kan het heel erg verbinden als gezin. Hè? Zijn je kinderen eindelijk een keer van die iPhone af bij de Maaskinger bijvoorbeeld. Of bij Wie is de Mol. Dus ik vind het heel verbindend. Ik vind het heel veel toevoegen aan je leven. En ik vind het heel troostend. En ik vind dus die emotie wat televisie overbrengt, dat mis ik nu wel heel erg bijvoorbeeld in de vormgeving bij SBS6. En dat mis ik ook in programma's waar geld een rol speelt. Want zoals we allemaal weten, gaat het natuurlijk in het leven gaat het niet om geld. Het gaat natuurlijk om dromen hebben en om liefde hebben. En om liefde geven en liefde ontvangen. Dus dat vond ik heel belangrijk om in die zender te stoppen. En dat gevoel en dat gezinsgevoel. En kijk, Jonge Mol, het is zijn zender. Dus hij moet ook doen wat hij ermee wil. Dat vind ik wel, hoor. Hij heeft het gekocht, hij heeft dat geld. En hij heeft ook ooit bij De Wereld Draait Door gezegd, ik wil die kijker niet. Die Tina wilde, die wil ik helemaal niet. Dat vond ik ook
wel.
Oh
ja, heeft hij dat gezegd?
Ja, en dat vond ik ook wel dat ik dacht, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, als hij die kijker niet wil, dan wil hij die kijker niet. Ja. Het is van hem, dus hij moet het ook zelf weten hoe hij dat invult.
Maar waarom denk je dat hij dat zei? Vond hij ze niet kapitaalkrachtig genoeg, niet interessant voor de adverteerder? Wat zou zijn reden zijn daarvoor?
Nou, ik heb het idee dat hij het wat chiquer wilde maken.
Oké.
Okay. Dat gevoel heb ik.
Dat is niet helemaal gelukt.
Nee, maar ik denk wel dat dat erachter zit, omdat bijvoorbeeld bij Hart van Nederland het eerste wat hij deed was de studio veranderen.
Ja.
Kijk, bij ons was het gewoon eigenlijk voor hetzelfde geld hadden ze in een wandje voor een wandje gestaan. En hij heeft toen die studio helemaal heel duur opgeknapt, zeg maar. En heel hip gemaakt en trendy.
En alle oudere presentatrices eruit. En
Piet Paulusma ging eruit.
Piet Paulusma.
Ja, en hij heeft nu de Hart van Nederland lieder is ook een groot stedelijke lieder met wolkenkrabbers. Ja, ik had daar een heel ander beeld bij.
Ja,
maar het lijkt me ook best wel, nou ja, confronterend is een groot woord. Want je bent er zelf weggegaan, maar dat op een gegeven moment iemand zegt van ik wil niet die kijkers van Tina. Hij past gelijk een van de best bekeken nieuwsprogramma's, die past die aan. De Weerman gaat eruit, studio, de lieder, het logo. Best wel veel veranderingen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, vind ik toch best wel balen. Want in jouw tijd ging het, wat Kirsten Jan zegt, goed.
Ja, ik vind het ook, tuurlijk, ik heb dat ook heel jammer gevonden. Maar ik ben weggegaan omdat ik eigenlijk een familiedrama heb meegemaakt. Omdat mijn ouders en mijn zus vlak na elkaar zijn overleden. Dus ik was wel op dat moment met iets heel anders bezig in mijn leven.
Tuurlijk, en dat is ook veel belangrijker.
Ja, dus... Dat heeft me heel veel jaren gekost om daar eigenlijk overheen te komen. Dus ik vind het wel jammer. Maar goed, mijn leven heeft ook een andere afslag genomen.
Ja, nee, en sorry, ja, dat is natuurlijk, familie is het allerbelangrijkste. En het verwerken van zo'n groot leed, dat staat er natuurlijk op één. En dan alles wat ik nu zeg is natuurlijk maar bijzaak. Want als je het eerste niet weet, dan zou je kunnen zeggen, god, wat gebeurt er allemaal met mijn zender? Maar ik kan me voorstellen dat je eerst op je familie richt.
Ja, en ik vind het wel jammer, maar ik vind het eigenlijk vooral ook jammer voor de kijker. Ik vind namelijk dat er heel weinig programma's, of niet heel weinig, maar er kunnen meer programma's zijn waarbij je dus een droom uitziet komen. Wat meer warmte of zo. Dat mis ik wel een beetje.
Ja. Ja. Denk je dat het ooit nog terug gaat komen? Een beetje dat familiegevoel ook? Want RTL heeft dat natuurlijk nog steeds.
Nou, je zou kunnen zeggen dat RTL misschien wel meer familie geworden is. Meer richting het oude SBS-gevoel is gegaan.
Ja.
Maar zeker met Peter van der Vorst, waar die kiest voor meer factual programma's. En meer inderdaad gaat over problematiek van bepaalde groepen. Dat legt hem geen windeieren. Want RTL doet het eigenlijk nog steeds best heel goed.
Ja, RTL doet het ontzettend goed. Ook vergeleken met toen eigenlijk is het verschil heel erg groot geworden tussen SBS en RTL. En RTL doet het ook ten opzichte van NPO 1. Ja, dat weet ik nu natuurlijk allemaal. Ja,
omdat jij al die cijfers doorzit. Ja.
Maar het doet het echt heel erg goed. Dus
zeker qua jongeren.
Ja, in die jongeren, zeg maar, die commercieel belangrijke doelgroep zijn zij echt by far het grootst. Dus echt heel, heel erg groot. En ik vind het dan ook, ja, ik vind dat dan dus heel leuk. Dat vind ik dus ook heel leuk aan die kijkcijfers. Dan zie ik dus wat zo'n boulevard scoort, wat zo'n half acht nieuws scoort. Nou, en dan denk ik, dan ga ik me helemaal voorstellen als je daar dan werkt, hoe leuk dat is. Dat je dan weer ziet dat je 34% marktaandeel hebt. Ja, dat is toch fantastisch.
Zijn heel blij. Ik volg mijn oude collega Daphne Lammers, nieuwslezer bij RTL Nieuws. En die deelt dan ook stories van jou van, hey, we hebben enorm veel marktaandeel of kijkcijferdichtheid. Die zijn heel trots op.
Terecht. Ik snap dat ook zo goed. Het is zo ontzettend leuk dat je dan zo'n programma maakt waar zoveel mensen blij van worden.
Ik denk dat jouw stories ook al als worden uitgeprint en op een taart worden gedrukt, denk je niet?
Nou, het is dat waarschijnlijk wel op een slagroomtaart natuurlijk.
Nou, in ieder geval wel van de Masked Singer.
Ja.
Ik heb wel begrepen dat heel veel mensen zeggen, of die DM'en mij dan ook, van ik ben blij dat jij er bent, want dan hoef ik nu kijkonderzoek niet meer zelf
door te spitten.
Ja, precies. Dus dat vind ik wel leuk om te horen. En als eerste gaan ze dan ook kijken naar mijn stories. Vind ik toch wel leuk. Ja. Maar ik doe het ook elke dag dan, om 8:30, 9:00. Dus ook in de vakanties.
Oh ja?
Je hebt geen vrij meer. Dus
nee.
Ik heb nooit meer vrij. Nee. Dus ik had zelfs in de zomervakantie heb ik mijn wekker ook gezet.
Oh.
Een uurtje vroeger. Dat ik wel nog om 8:00 dat kon doen. Dat ik dan zelf zou ik dat ook zo belangrijk vinden dat het dan wel elke dag op dezelfde tijd komt.
Je kan dan niet even zeggen, ik zit nu op de camping ergens op Bakkum en nu even niet?
Nee, ik vind het dan zelf toch, denk ik, nee. Ik vind dat toch kleine moeite. Kijk, ik sta sowieso altijd heel vroeg op, want ik ga ook altijd om 9:30 al naar bed. Dus ik ben altijd wel om 7:30 wakker, maar
Vind ik wel mooi dat je dan gewoon doorgaat.
Ja, ik vind het ook leuk. Dus ik vind het ook echt leuk om te doen. Het is echt wel een hobby.
Hey, over hobby gesproken, dat is dit ook voor Kirsten Jan. En jullie kennen elkaar ook nog, hè?
Ja, dat klopt. Ja,
van heel lang geleden.
Ja.
Ik maak altijd een grapje over de Big Brother tijd, maar is dat de tijd waar je hem nog van kent?
Ja, ik kan me dat vaag herinneren. Wij werkten allebei bij Jong Omop producties. En jij werkte wel op een andere afdeling. Ik was meer van de Leo Jansen school, zeg maar. Dus dat was de infotainment, 5 uur show koffietijd. Ja. En ik deed toen volgens mij koffietijd in die tijd. En toen was net Big Brother zou gelanceerd worden. Of was net gelanceerd. En dat was een enorm succes. En toen moest er een spin-off komen. En toen waren een aantal mensen binnen het bedrijf uitgenodigd om daarover mee te denken. En ik was er daar één van. En dat kan ik me herinneren dat er toen een vergadering was. Ik was daar ook best wel nerveus voor, kan ik me herinneren. En daar was jij dan. En Kim was er, Kim Kruis.
Kim Kruis.
En nog een paar, ik weet niet eens meer wie, maar een stuk of 8 mensen denk ik dat ze in een zaaltje zaten. En toen mochten we dan onze spin-off ideeën van Big Brother lanceren. En ik had dan bedacht Big Money. En dat was dan iets met ik weet niet eens meer precies, maar het was iets met ondernemers.
Uiteindelijk Dragon's Den geworden.
Ja, nou dat denk ik niet. Maar dat idee misschien, ja. Zoiets, ja.
Nou, het slimme van John was toen Big Brother de eerste week inging en het eigenlijk fantastisch scoorde. Wat niemand had verwacht dat het zo hoog zou scoren. Toen kwam hij programmaontwikkeling binnen en zei hij, ik wil alle spin-offs hebben van jullie.
Oh.
Want ze gaan komen nu. Wij moeten met de spin-offs komen, anders gaat onze concurrentie doen. En andere partijen gaan komen met eenzelfde vraag. Nou was Big Brother ook afgewezen door Fons van Westerlo bij SBS. Die had Big Brother geweigerd. Maar Fons was een van de eerste die kwam bij John en zei, ik moet ook een Big Brother hebben. En dat was een van de redenen waarom wij zijn gaan zitten. En heel veel versies hebben bedacht van wat kunnen we nog meer. Uiteindelijk is de bus toen de Big Brother versie van SBS geworden.
Wel humor dat je dan al tijdens de eerste aflevering al bezig bent met de spin-off.
Nou ja, dat is natuurlijk de briljant van John. Die heeft meteen door van mijn concurrenten gaan hiermee komen. Dus ik moet het ook doen. En er gaan allemaal partijen komen die willen een soort Big Brother-achtig format. Ja, dat had hij heel slim door natuurlijk.
Ja, wij zeiden toen altijd al John de Mol, die schaakt altijd 8 schaakborden vooruit.
Ja.
Ja. Dat doet hij nog steeds.
Doet hij nog steeds.
Maar het is nooit zo geweest dat jij een format idee had en dat je bij SBS langs moest en dat Tina zei, nou, naar jou ga ik niet luisteren.
Dat zei ik überhaupt niet tegen iemand, hoor.
Ik ben zeker bij Tina wel eens geweest met een format, denk ik.
Met een quiz, volgens mij.
Ja, ongetwijfeld. En ik heb ooit 1 keer een format bij SBS op de buis gekregen. En dat was Casanova Bootcamp. Maar dat was bij een andere programmadirecteur, bij Mark, even uit mijn hoofd. Die daar niet zo lang heeft gezeten. Hoe heet hij nou, Mark? Ik ben even zijn naam. Ik weet het even niet meer. Maar hij is ook al lang geleden. En dat was eigenlijk een programma waarin 3 jongens die nog nooit een meisje hadden gehad en ook helemaal niet konden versieren. Die werden opgeleid door 3 pick-up artist, Nederlandse experts in het versieren van vrouwen. En dat heette Kessenhoven Bootcamp. Was geen groot succes. Maar...
Nee, ik deed eigenlijk sowieso dus quizzen niet en ook dating niet.
Nee, dat maakten wij. Ja, dat klopt. John houdt daar heel erg van. Dat zie je inderdaad nu ook terug. Wij hebben het eerder wel eens gehad erover. Dat is het nou handig dat een producent als John ook een zenderbaas is?
Nou goed, kijk, ja, of dat handig is. Ja, ik daar heb ik nooit zo'n mening over. Ja. Ik vind alleen dat hij... Kijk, het is zijn, hij heeft dat gekocht. Hij heeft dat op zijn manier allemaal slim gedaan. En ja, dan moet hij dus weten wat hij daarmee doet.
Maar moet daar niet iemand zitten die zegt... Een producent komt met zijn idee. En er moet iemand anders zitten die zegt... Ik vind het eigenlijk niet zo goed. Of ga nog maar eens terug naar de tekentafel. Of,
ja, maar dat wilde hij juist voorkomen. Want in die situatie zat hij.
Ja.
Dus hij kreeg bij ons, bij SBS 6... dus in de tijd dat ik er zat, heeft hij dus nooit een programma... had hij dus nooit een format verkocht. En bij RTL was hij aandeelhouder. En daar ging het wel goed ook. En ik moet eerlijk zeggen, daar had hij ook veel meer succes.
Ja.
Dus misschien passen zijn formats ook veel beter bij RTL. En dat is wel spannend, want nu komt de floor dus.
Ja.
En misschien wordt dat wel weer een succes. Want het valt mij dus heel erg op. Ik heb daar dus ook een soort Wikipedia-onderzoekje naar gedaan. Maar zijn formats op RTL zijn eigenlijk... Ik hou van Holland, The Voice, Het Perfecte Plaatje. Er zijn eigenlijk best heel veel hits bij. En bij SBS6 is het gewoon blijkt het allemaal net niet te vallen. Dus misschien is dat ook wel. Dat zijn vormen beter bij dat.
Maar ik denk dat het belangrijk was bij SBS6 dat daar Erland eerst zat. Die natuurlijk ook best wel heel kritisch was. En nu ook weer Peter van der Vorst, die ook niet alles neemt van John.
Ja.
Dus daar moet eigenlijk iemand anders zitten die zegt van het is nog niet goed genoeg. Of we willen toch net iets anders. Maar goed, dat is mijn
jawel, maar
mijn
kijk,
theorieën.
Heeft hij natuurlijk SBS gekocht om dat niet meer te hebben. Want dat hij vond dat natuurlijk vervelend. Ja. Ja, het is natuurlijk ook niet leuk als je...
Maar uiteindelijk werkt het dus niet. Dat is dat.
Nee, dat klopt. Het werkt helemaal. Nee, dat is duidelijk. Zijn formats werken niet goed genoeg op SBS6.
Nee, we gaan zo meteen verder over alle andere programma's. Eerst even altijd naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. Ja, dat kan er maar één zijn.
In de hoofdrol.
En dat is Matthijs van Nieuwkerk.
Ja.
Wat dacht jij toen je dat artikel in de Volkskrant las, Tine?
Ja, ik was wel heel erg geschokt. Ik had natuurlijk net als iedereen wel gehoord dat het aan zat te komen. En dat daar ook wel schokkende dingen in zouden staan. Dus in die zin was het niet van dat nieuw was. Mm-hmm. Maar ja, ik ben er zelf ook wel eens te gast geweest bij de Wereld Draait Door. En ik heb daar natuurlijk zelf nooit wat van gemerkt.
Nee.
En ik zie Matthijs ook elk jaar op het Omroep Vrouw Man Diner. Dat is elk jaar. Dan komen alle omroepvrouwen, mannen en vrouwen bij elkaar. Als de nieuwe omroepman vrouw wordt gekozen. Ik vind het gewoon een hele aardige man eigenlijk.
Ja, dus, maar dat dus zegt iedereen ook. Hè? Van ik heb daar aangeschoven. Ik was daar te gast en ik merkte er niks van. Maar als je die verhalen leest dat iemand zegt van dat hij op zijn knieën moest. En meneer Van Nieuwkerk tegen hem zeggen. Sorry, meneer Van Nieuwkijk. Ja, dat zijn wel echt bizarre.
Ja, vond ik ook bizar. Echt bizar. En ik vond ook vooral de aantallen heel schokkend. Hè? Dat ze zoveel mensen hadden gesproken en zoveel mensen dat hadden meegemaakt. Dat vond ik heel erg schokkend. En ik vond ook eigenlijk wel net zo schokkend dat de BNN-VARA dus met alle signalen die er blijkbaar waren geweest toch niks heeft gedaan. En het toch een beetje zo van maar het programma is zo belangrijk. En dat vond ik ook heel schokkend om te horen. En dat verbaasde me ook. Dat ik dacht, het is ook niet een programma wat een jaar heeft bestaan of drie seizoenen van zijn geweest. Maar het was natuurlijk en dagelijks en 15 jaar. Dus het heeft echt, het heeft heel lang gespeeld. Dus dat verbaasde me ook,
Ja, en dat zo iemand als
Frans... Maar ik vind in algemene zin sowieso... Mm-hmm. Dat heeft niet zozeer met deze kwestie te maken. Maar ik vind wel in algemene zin dat bij de NPO... ze ook naar een systeem toe moeten dat de directeur video... net als de voorzitter maar een bepaalde tijd kan zitten. Dat daar zeg maar een termijn aan zit. Net als we elke 4 jaar naar de stembus gaan... Omdat, en dat vind ik ook uit dit verhaal, het heeft er op zich niks mee te maken. Maar macht doet hele rare dingen met mensen. Dus ik weet nog dat ik, toen ik de baas was van SBS6, kreeg ik op mijn verjaardag 56 bossen bloemen. Ja, ik ben een boerendochter, ik ben heel nuchter. Ik hou niet eens van bloemen, alleen maar van tulpen. Dus ik heb er ook niks mee gedaan. Maar ik begreep toen al wel dat dit niet om mij ging. Maar dat het ging om het feit dat ik een hele zak geld te verdelen had. En wat ik ermee wil zeggen is dat ik denk dat het heel goed is als er een doorstroom is bij sommige functies die heel veel macht hebben. Voor een nieuwe blik, voor gewoon voor verfrissing ook.
Ja.
Dus ik denk dat in algemene zin, dat heeft dus niks met dit te maken. Maar ik denk wel in algemene zin dat...
Nou ja, het sluit er ook wel mooi bij aan. Want bijvoorbeeld Frans Klein, je had het net over directeur video, die nu tijdelijk zijn taken neerlegt. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen, blijf gewoon voorgoed weg. Want
kijk, daar ga ik niet over. En dat zal het onderzoek uitwijzen. Dus dat weet ik niet. Maar hij is natuurlijk toen ook 10 jaar lang mediadirecteur geweest. Nu 8 jaar directeur video alweer. En ook degene na hem natuurlijk hebben. Ik weet niet wat die ervan gemerkt hebben. Maar goed, dat zal het onderzoek uitwijzen. Ik vind het wel goed dat er een onderzoek komt, onafhankelijk. En dat ze nu wel, ook al is dit onderzoek al natuurlijk al heel gedegen, maar dat er toch nog eventjes gekeken gaat worden naar wat is daar ook precies bij de BNNVARA gebeurd.
Als jij zo'n type Matthijs had gehad in jouw tijd bij SBS en een deel van de redactie was naar jou toegekomen en gezegd, dit is een tiran. Had je dan ingegrepen?
Ja, tuurlijk. Dat denk ik wel. We hadden dat natuurlijk niet, want we hadden dus geen talkshow. Dat konden we ook helemaal niet betalen. We hadden alleen Hart en Show. En dat waren zeg maar presentatoren die opblazen van de autocue. Dus die niet, we hadden geen gasten in de studio, maar dat was toen nog niet.
Hele andere dynamieken.
Ja, nu Show is ook een ander soort programma geworden. Maar daar hadden we zeker op ingegrepen, denk ik, ja.
Nou, Kirsten-Jan, jij hebt met Matthijs van Nieuwkerk samengewerkt. Laatst nog bij The Connection.
Ja.
Dan ga je waarschijnlijk ook zeggen dat hij daar niet zo was zoals in het artikel.
Nee, dat klopt. Ik herkende er helemaal niks van. Ik heb echt een hele prettige tijd met hem gehad bij The Connection. Ik vond het echt wel inspirerend om met hem te werken. En ik vond het ook heel schokkend dat ik het las. En ik vind het ontzettend jammer voor eigenlijk iedereen in dit geval. Want het is natuurlijk het ergst voor al die mensen die daar iets van hebben overgehouden en thuis zitten of sowieso er heel veel last van hebben gehad. Maar ik vind het ook voor de kijker heel jammer. Want Matthijs maakt gewoon prachtige programma's. En het is ook erg voor Medialeen, voor het productiehuis wat al zijn programma's maakt. Dus ze zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
Maar wat ik me wel afvroeg, misschien weet jij dat, je hebt de connectie natuurlijk gemaakt. Maar er stond dus in die verklaring, Matthijs, dat hij dus weg met BNNVARA, mijn werkgever vertrouwt me niet meer. Maar later in dat stuk stond dat hij was helemaal niet in dienst bij de BNNVARA. Hoe zat dat dan? Is hij dan in dienst bij Medialeen?
Nou, dat Medialeen maakt de programma's van Matthijs. Dus ik weet niet precies hoe dat zakelijk in elkaar zit, maar die worden gemaakt bij Medialeen. En dat zijn natuurlijk best een groot aantal programma's. Hè. Drie series die zij maakten elk jaar. En die werden eigenlijk allemaal voor BNNVARA op de top 2000 na die je voor de NTR maakt.
Ja.
In die zin is die natuurlijk wel een soort van exclusief aan BNNVARA verbonden.
Maar heeft hij dus die uit dienst gegaan? Want hij was wel eerst in dienst. Ten tijde van de Wereld Door was hij volgens mij gewoon in dienst. Dat was toen nog allemaal gedoe over dat salaris. Maar is dit dan om dat salaris hoger te krijgen?
Nou ja, die deal, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Ik weet dat hij nog een, dat heb ik ook gelezen, dat hij een contract had tot en met 2023 bij BNNVARA.
Ja, een opdracht overeenkomst contract stond in dat artikel bij de Volkskrant. Maar hij was niet formeel in dienst.
Nee, want het enige wat hij zei, het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid maakt een verdere samenwerking onmogelijk. Vond ik ook wel de wereld op zijn kop.
Ja, ik keek vooral naar het woordje werkgever, omdat dus 2 regels later stond. Hij is eigenlijk in dienst bij media hij heeft een contract met media.
Nou, ik weet dus niet hoe dat precies zit.
Hoe de constructie zit. Wat we wel zitten is dat hij dus niet meer voor BNNVARA voorlopig wil werken. Misschien helemaal niet meer. Waar kan zo'n man nog terecht, denk jij, Tine?
Nou, ik denk eigenlijk wel dat hij bijvoorbeeld heel goed terecht zou kunnen bij streamers.
Ja, dat denk ik wel.
Ik denk dat eigenlijk dat hij daar met Medialeen natuurlijk, dat hij daar gaat opduiken. En ik moest meteen eigenlijk ook denken aan, ja, dat is heel gek hoor, maar dat is dan gek hoe je dan je brein werkt. Maar ik moest meteen denken aan David Letterman. die toen op Netflix zo'n serie heeft gemaakt. Interviews met Barack Obama.
Met Kanye West, die vond ik echt heel bizar.
My Next Guest Is.
Ja, precies. Die vond ik wel goed.
En toen dacht ik, oh ja, zo'n programma bijvoorbeeld. Zie ik hem dan weer terugkomen. Of misschien met een Matthijs Gaat Door-achtig programma. En ik denk wel voor streamers, als je hem hebt, dat je wel heel veel nieuwe abonnees zult krijgen.
Ja.
Dus denk, nou ja, goed, het is een grote naam. En kijk, dus ik denk dat dat wel dat een interessante optie zou kunnen zijn. Ik denk de NPO niet, want ja, die constructie, hoe dat dan zit, weet ik niet. Maar ik denk dat dat een beetje ingewikkeld wordt.
Mm.
Ook met dat salaris en zo. En ja, RTL weet ik niet. En SBS. Ik denk dat die nu druk zijn met de fusie. Eerst gaan afwachten wat daar uitkomt. En dan. Maar de streamer zou natuurlijk wel.
Welke streamer zou je dan aan denken?
Nou, dat weet ik niet. Maar.
Heb jij een idee, Kirsten? Want je zit helemaal mee te knikken. Dus je kan je helemaal vinden hier.
Ik dacht het ook. En streamers hebben natuurlijk ook mooie budgetten. En de programma's van Matthijs zijn prachtig, maar ook niet goedkoop. Dus dat, er wordt altijd alles aan gedaan om het zo mooi mogelijk te maken. Ik weet wel, als ik naar jouw kijkcijfers af en toe keek, dat jij af en toe het wel had over dat de doelgroep misschien niet de allerjongste is die naar zijn programma's keek. Nou was dat vooral ook NPO 1. En NPO 1 is gemiddeld geloof ik 70+. Dus dat is sowieso al lastig. Maar dat zal misschien nog een dingetje zijn, hè, voor streamers. Dat je kan kijken van, spreekt die genoeg jonge mensen aan? Aan de andere kant, de laatste, Matthijs Gaat Door met wat jongere bands erin. Maan onder andere, die scoorde weer heel goed.
Nou, dat was inderdaad opvallend. Dus op het moment dat hij jonge artiesten in dat programma had, scoorde het heel erg goed. Dan had het 16% in het 2054 ongeveer. Maar op het moment dat hij dus de oudere mensen had, en dat had hij heel vaak, dan scoorde het echt 8% of 9%. En dat is wel veel te weinig, ook voor NPO 1. Dus dan zou hij het. Dan zal de streamers waarschijnlijk
zeggen. Maar De Wereld Draait Door scoorde weer heel goed bij jongeren.
Ja, die scoorde mega. En ook mede door het ontbreken van De Wereld Draait Door scoort het 7:30 nieuws nu natuurlijk ook zo goed.
Ja.
Want dat scoorde mega. Dat scoorde wel 25%. Ik denk soms zelfs hoger dan het NOS-journaal. Maar de programma's van nu zijn inderdaad wel oud. En dat Summer School is natuurlijk gigantisch geflopt deze zomer. En dan had je ook nog dat Pop 22 met Ilse de Lange. Dat heeft ook niet goed gedaan. Dus dat Matthijs Gaat Door had natuurlijk in het totale wel goed. Maar als hij zich op jongere artiesten richt, zou dat...
Ja, dus ik denk een Amazon zou heel goed kunnen. En ik denk dat er meer streamers zijn die naar hem zouden gaan kijken. Want ik ben het helemaal eens met Tina dat het echt wel abonnees kan trekken.
Ja, we gaan hem dus waarschijnlijk terugzien bij een streamer. En voordat we...
Nou, dat weten wij niet, hoor.
Jullie denken dat we hem gaan terugzien, maar ik wil toch even serieus even een paar afleveringen terug, Kirsten. Het is altijd flauw als je aan eerdere opmerkingen wordt herinnerd. Toen kende jij dat hele Volkskrant-verhaal niet. Toen ging het over de werkvloer en toen zei je, ach ja, als hij tegen een paar stagiaires heeft geschreeuwd. Maar ik denk wel met wat je nu weet...
Nee, dat heb ik niet gezegd. Wacht even. Ik zei, ik snap heel goed dat een presentator tegen redacteuren moeilijk doet als die fouten maken waardoor hij voor lul staat.
Maar stagiaires vind ik een
uitzondering.
Maar wat er nu in het artikel wordt geschreven, zo ga je niet met mensen om, toch?
Absoluut, vind ik ook niet. En dat gaat echt te ver. En ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van presentatoren die af en toe boos worden omdat er fouten gemaakt worden.
Zeker, heb ik ook meegemaakt.
Dus dat is echt niet raar. En dat wordt ook voortdurend geroepen van onder die druk schiet je wel eens uit je slof. Maar dat het zo structureel gebeurt.
En zo'n angstcultuur met die Winia.
Dat kan niet goed zijn. Dus dat moet ook gewoon, dat kan gewoon niet bij een programma.
Terug naar leukere dingen. Jij zei al, ik hoef niet per se meer leiding te geven aan een zender. Maar zo'n NPO 3 zou wel jouw leiding kunnen gebruiken. Die komt heel vaak terug in jouw stories. Nou, daar gaat niet zo lekker mee, hè?
Nee, maar ik verbaas me er echt ook over. Ik, als je er al over begint. Ik zag nu, ik heb er nog niet eens over gepost. Maar ik zag nu alweer een docuserie, De Verloren Kinderen. En dat wordt dan deze week elke dag uitgezonden. En het begint dan elke dag op een ander tijdstip. Ja. Ik ben daar sprakeloos van.
Ja, want het Sinterklaasjournaal zag ik.
Ja.
Dan zeg jij ook, waarom begint dat 6 en niet om 6:00?
Daarom, omdat ik weet hoe makkelijk het is dat het wel om 6:00 begint. Dat is namelijk Het feit van, het is gewoon een paar promo's extra in de uren daarvoor tussendoor doen. En dan begint het gewoon.
Want je raakt kijkers kwijt. Hè? Want ik heb wel eens gehoord, en dan liep RTL Boulevard uit. Toen werkte ik nog voor 7:30. En dan begon dat een minuutje later. En dan waren ze daar helemaal over de zeik. Want dan zeiden ze, dan raken we gewoon 100, 200, 300.000 kijkers kwijt.
Ja.
Zo belangrijk is het dus.
Ja, zo belangrijk is dat. En het lijkt me ook gewoon, ik vind het ook naar de kijker toe. Want daar doe je het allemaal voor. Aha. Vind ik het gewoon netjes. In het geval van het Sinterklaasje, dan had ik er zelf ook. Ik zat dus om 6:00 ging ik zeppen. Want ik kijk dat met mijn kinderen, met mijn zoon.
Ja.
En ik ging dus zeppen. Was het al begonnen? Ja.
Ja, dan baal je.
Ik baalde gewoon. En mijn zoon ook. Die dacht ook van, nou, hoezo? Ja, dat vind ik dus irritant.
Dus duwt je zo halverwege en dan kom jij in één keer inzetten.
Precies. Maar goed, dat Sinterklaasje nou is één voorbeeld. Maar en ik vind dus, dat is één. Dus ik vind hun tijden heel raar. En vind ik ook overigens bij NPO 2 ook vaak. Dan begint iets 9:50. Denk ik 9:50. Waarom begint het niet 22:20? En ik vind soms de plek van programma's heel erg raar. Bijvoorbeeld op NPO 2 heb je dan nu die rampjaar 1672. Dat staat op vrijdagavond 10:30.
Mm-hmm.
Nou, niemand heeft zin om vrijdagavond 10:30 in een docuserie. Nou, dat was echt prachtig. Had zo op NPO 1 gekund, denk ik. En bij NPO 3 vind ik dus de tijden. Maar ik vind ook dat ze zoveel nieuwe formats daar hebben gelanceerd. Heel veel nieuw. En het is allemaal geflopt. En natuurlijk ligt het aan de programma's die uitgekozen zijn. Zeker, want ik vind het wel... Ja, de programma's waren ook niet... Sommige waren echt niet al te best. Maar het ligt ook aan het feit dat als je heel veel nieuwe dingen programmeert... kun je dus geen promo's uitzenden. En als je geen promo's kunt uitzenden, weet dus niemand dat het komt. En iedereen onderschat hoe belangrijk dat is. Bij ons was die marketing was net zo belangrijk als de programma's. Nou, iedereen, ik werd er toen om uitgelachen. Om Gerard Joling, die dan uit het logo kwam, als met koekoek. Popstars begint weer, of Hollands Got Talent. Maar het heeft ons heel veel gebracht. Of het aftellen, vond ik ook altijd leuk. 10, 9, 8, weet je wel. Nou, als ik daar aan denk, geweldig. Nou goed, maar dus de marketing, hoe je iets in de markt zet, is ook heel belangrijk. En NPO 3 doet dat niet. Want deze week begon er ook weer een programma. Nou, ik had er niet eens een promo van gezien. De invasie van België. Nou,
vond ik ook een heel raar... Het is een beetje...
Nou, heel raar dat het ook invasie in deze tijd. Maar...
Dat ook. Ja, scherp. Ja. Maar het was ook... Het kwam heel bekend voor. Het leek heel erg op een ander programma. Ik vond het ook niet sterk. Maar dan in één keer is het er. Precies wat je zegt. Dus je hebt niet de promo.
Nee,
je werd vroeger een beetje... Nu ben ik ook een oude lul. Maar dan werd je echt lekker gemaakt voor een programma. Hè?
Ja.
Volgende week of over een paar... Een paar weken komt dit en dit. Maar is zo'n zender er bovenop te krijgen?
Ja, tuurlijk is dat er bovenop te krijgen. Maar van 7:30 kun je ook een heel goed scorend programma maken. Daar zeker weten. Tuurlijk is dat mogelijk. Absoluut, absoluut. Dat heb je binnen 3 weken zou dat goed kunnen scoren. Maar dan moet je er wel gewoon met dedication en goed over nadenken. Zeker bij NPO 3, hoe je dat in de markt zet. En dan moet je niet 10 nieuwe programma's in een seizoen gaan doen. Maar bijvoorbeeld 3. Zodat je ook voor 3 programma's promos kunt uitzenden. En de rest moet je met grote merken eromheen bouwen. Want zo'n Hunted. En dan zeggen ze, ja, maar de jongeren kijken geen tv meer. Nou, dat is nonsens. Want dat Hunted scoort ook gewoon 800.000 kijkers. Dat scoort bijna even hoog. En zelfs 1 keer hoger dan Expeditie Robinson lineair. Dus het ligt aan het programma. Maar het ligt ook zeker aan... hoeveel promotie het geeft en op wat voor manier het natuurlijk promoot. Want als je alleen maar zegt, ja, volgende week begint dat. Ja, het moet natuurlijk wel een beetje lekker in de markt moet je het zetten.
Mm-hmm.
Mis het niet.
Nu we het toch even hebben over wat er niet goed gaat. Kunnen we even de zenders afwerken? Wat gaat er niet goed bij RTL? Kan je een paar voorbeelden geven? We hadden het over NPO. Waar laat RTL het liggen?
Nou, ik vind RTL zou nog wel iets meer in de mix kunnen gaan. Ze hebben nu wel afgelopen seizoen heel veel op entertainment gezeten. Met heel veel studioshows en heel veel maskers en raden en dat soort dingen. Secret duets.
Ze hopen natuurlijk allemaal dat ze een tweede Masked Singer kunnen winnen. Of in ieder geval kunnen vinden. En, of in ieder geval iets wat al scoort de helft van de Masked Singer. Dan heb je al een hit.
Ja, dat hebben ze ook wel hoor. Dat Secret duets doet het best aardig. En I Can See Your Voice ook. Dus dat gaat op zich. Maar ze doen het wel te veel, vind ik, in de week. Qua mix. Kijk, ik denk dat je als zender ook gewoon een hele mix moet aanbieden. Vind ik wel dat ze iets meer infotainment weer zouden kunnen gaan doen. Dat woonprogramma ging natuurlijk niet door. Door de huizencrisis. Dat volgens mij had dat allemaal vertraging, die opnames. Maar dus ik hoop dat ze dat gaan doen. Dus ja, het opvoeden doe je zo was natuurlijk een enorme misser. Maar goed, dat van tevoren was dat al bekend dat niet ging scoren natuurlijk. Want ja, je kunt niemand zijn opvoeding beoordelen.
Lastig format.
Dat,
ja,
dat doen kinderen zelf wel als ze 18 zijn.
Ja.
Zeggen ze wel tegen hun vader en moeder wat ze ervan vonden. En met opvoedstijlen vond ik heel gek voor me. Maar dus daar zouden ze nog wel wat. De mix zou daar dus iets beter kunnen. En voor de rest vind ik dat ze het wel heel erg goed doen. Ja, vinden ijzersterk. Ze hebben dat GTS tegen goed opgelapt. Dat scoort best wel oké. In de zomer hebben ze die quiz. Ze hebben dat BNB vol liefde. Nou, het is succes na succes.
Ja, en ze hebben een hoop goede titels.
En ze hebben veel. Het zijn sympathieke formats. Er zit veel liefde achter. Ik voel veel liefde in die formats zitten, ja.
En, SBS?
Ja, nou ja, goed. SBS heeft heel veel geluk met die VI-mannen die natuurlijk fantastisch leuk.
Dat is eigenlijk de kurk waar alles op drijft, lijkt het.
Hè? Ja, ja. Is ook een programma wat
en
ik wel heel veel...
En misschien dan de Meilandjes?
Ja, de Meilandjes, zeker. Maar daar kan sowieso de mix natuurlijk... Daar hebben ze nu door de week alleen maar reality soaps. Urk, Andy en Melissa, de Meilandjes. Dat zijn er al 3 in de week. En dan hebben ze 5 keer in de week die mannen. Wat ik heel leuk vind overigens, wat ik een heel leuk programma vind. En dan hebben ze, dat amusement is natuurlijk van John. Dat lukt nu ook weer niet met Liedje op het Eerste Gezicht. Dat is ook weer dating, met ook weer geld. Dus daar zou ik van afgaan, van dat geld. En dan zou ik, ik heb nog wel iets verduzie in dat Ministars. Daar heb ik nog wel wat geloof in.
Dat gaat gelanceerd worden binnenkort.
Ja, en dat zit dan tegenover op vrijdag Op zoek naar Greece. En tegenover Chantal's Pyjama Party. En ja, dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus ik vermoed dat dat nog wel eens een kansje zou kunnen hebben.
Het frappante natuurlijk bij SBS is dat daar iemand, de formatkoning John de Mol aan de macht is. En eigenlijk de enige formats die daar lukken zijn eigenlijk geen formats. Zijn eigenlijk personality driven reality programma's. Wat je niet echt een format kan noemen. Dat vind ik is eigenlijk wel frappant natuurlijk. Dat je merkt dat daar qua formats heel weinig dingen slagen.
Ja, dat klopt. En dat is al 11 jaar zo.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja, daar kan ik ook verder niks aan doen. Dus, zij hebben... En ik zou ik vind zo'n jaar van je leven, dat type format, vind ik ook eigenlijk meer een RTL 5, Veronica-achtig format, dan een gezinsprogramma. Ja. Dus het zou wat mij betreft weer wat meer gezin mogen zijn, maar dan zonder quizzen, panelshows. En meer iets een mix. En bij NPO 1 vind ik eigenlijk de programmering zelf soms heel vreemd.
Ja, waarom?
Nou, ik vind wel als je dus op vrijdag Flikker Rotterdam uitzendt en daarna zend je een wielrenprogramma uit met Rutger Kastrikum. Maar dat WK wielrennen was al 2 maanden daarvoor. We weten ook al hoe dat afgelopen is. En om dan nog 2 maanden daarna zo'n programma uit te zenden. Ik vond het al een wonderlijk format. En daar kunnen ze bij de NPO dan ook niet zoveel aan doen.
Nee.
Maar ik vond het zo gek op vrijdagavond. Ik denk, zit dat dan gewoon op NPO 2 of 3 ergens, ergens neer. Maar niet primetime op vrijdag. Dat vind ik toch wel een gezinsavond.
We hebben het heel veel over lineair. De streamers die komen niet voorbij. Nee. Want die hebben geen openbare kijkcijfers. Nee. Vind je dat jammer?
Nou,
dat jij je bezig zou kunnen houden met Videoland of Netflix? Of,
ik er nog langer mee bezig. Ja.
Er even een paar bij nog.
jammer. Tuurlijk is dat jammer. Ik vind het wel jammer omdat ze zich er ook heel vaak achter verschuilen. Ja, maar online wordt het wel heel goed bekeken. Op NPO Start, net als die serie Dertigers. Nee, dat is echt een hele grote hit.
Uitgesteld kijken natuurlijk, roepen ze dan.
Ja, maar goed, dat kun je dan nog terugzien. Maar ze zeggen dan ook vaak, ja, maar op Videoland wordt het wel. Of op NPO Start wordt het wel heel goed bekeken. Want dat Dertigers bijvoorbeeld, een hele dure dramaserie, had maar 100.000 kijkers. Dan denk ik, nou, hoezo wordt dat nog weer opnieuw bijbesteld? En dan was het altijd, ja, maar online wordt dat goed bekeken. Ik denk, hij valt dat wel mee.
Wij klagen altijd over NPO Start. Dan weet je altijd 1 ding zeker, dat hij het niet doet. Dat hij vastloopt, dat hij vergeten bent waar je bent gebleven. Dus...
Ja, ik heb NL Ziet.
Oh,
dat vind ik wel leuk, hoor. Ja? Daar ben ik heel tevreden over.
Okay.
Ja, vind ik echt een hele goede app. Vind ik de beste.
Oh.
Ja, en als ziet, aanrader. Ja.
Maar tussen het analyseren van de kijkcijfers door, als ze jou bellen en zeggen, wil jij een Insta original gaan opnemen? Vond ik zelf wel leuk verzonnen, omdat je natuurlijk elke dag je Insta-stories klaar hebt met je kijkcijfers. Of een Nederlandse streaming tak, zou je dat nog leuk vinden? Om dat vorm te gaan geven?
Een Nederlandse streaming?
Een soort nieuw Videoland. Als
nieuw Videoland, dat jij er mag opzetten.
Ja. Met Nederlandse content.
Nederlandse content. Dat je nog even 1 keer mag laten zien hoe het wel moet.
Ja, nou ja, goed. Nee, ik zou het wel heel leuk vinden, en dat doe ik nu eigenlijk ook. Als ik vind het wel leuk om te adviseren. Dus ik zou het wel bijvoorbeeld heel erg leuk vinden op programmaniveau. Ik heb dat ooit ook bij Shownieuws trouwens al gedaan. In 2014, alweer heel lang geleden. Maar om dan een format wel scorend te laten zijn. Dat vind ik eigenlijk nu heel, zou ik heel leuk vinden om te doen. Omdat bijvoorbeeld, ik zou het dan wel heel leuk vinden om zo'n 7:30 wel te laten scoren. Ja. Daar zou ik dan wel heel erg mijn best voor doen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, een hele zender, ja. Ik zou het leuk vinden als ik de complete vrijheid zou krijgen. En dat hadden we toen natuurlijk ook. We hadden veel vrijheid. We werden heel erg vrijgelaten. We hadden natuurlijk, het kwam ook omdat het bedrijf van heel veel aandeelhouders was. Hè, zo zeg ik dat altijd. En als je voor een bedrijf werkt wat van één iemand is, waar één iemand zeg maar daarvoor heeft betaald of de baas is, dan is dat lastiger, omdat je dan natuurlijk diegene, dat bedrijf is van diegene, dus vanzelfsprekend, en dat snap ik ook, wil daar invloed op uitoefenen. Maar als het van allerlei aandeelhouders is en op een gegeven moment wordt dat weer verkocht, dan heb je als werknemer veel meer vrijheid. En
kun je minder luw te werken dan dat Ome John over je schouder staat mee te kijken?
Ja, of iemand anders. Kijk, dat is met elk bedrijf. En dat vind ik heel prettig werken. Dus dan zou ik het wel willen. Ja, dan zou ik het wel. Dan zou ik zeker nog een keer een zender vorm willen geven. Zeker. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik vind op zich tv leuk. Ik ben ook rechten gaan studeren. Hè?
Ook dat was ik, ja.
Ja, dus ik wil eigenlijk. Mijn bachelorscriptie ging ook over onrechtmatige publicaties. Dus het was wel gelinkt aan media. En misschien dat ik ook wel die kant nog een keer op wil. Dat bijvoorbeeld de advocatuur nog een keer inga. Dat zou kunnen. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat dat Instagram ook heeft gedaan, is toch weer nog weer die nou, ik had altijd al liefde voor tv. Dat heb ik ook altijd gehouden. Maar nu ik er zoveel, weet je wel, echt in detail ook weer naar kijk, nog meer dan anders, heeft dat ook wel weer dat ik denk, oh ja, het is echt heel leuk om hiermee bezig te zijn.
Nou, mooi. Ik heb nog een luisteraarsvraag.
Oh, doe maar.
Van Jeffrey Broeders, een vriend van de show. Kunnen jullie uitleggen hoe het zo is gekomen dat seizoenen steeds korter worden en waarom producenten dat doen? En dan haalt hij vrouwenvleugel aan. RTL Crime zendt dat nog steeds uit. Had toen 22 afleveringen van 45 minuten. Hij zegt, dat zie je tegenwoordig niet meer.
Bij drama.
Is het heel kort.
Scripted bedoelt hij. Ja. Nu de meeste scripted eigenlijk maar 6 of 8 afleveringen zijn. En vroeger was dat veel langer. Had je wel 13 weken of 22.
Ik moet denken aan The Killing, dat toen het eerste seizoen 20 afleveringen had. En dat ik dacht, waarom heb ik dat toen nog zitten kijken?
Maar het is in Amerika heel gewoon. Hè? Daar bestaat elk seizoen uit 22 afleveringen. Elke dramaserie. Mm-hmm. En ik denk dat daar toen de tijd van af is gekeken. Dat ze dachten, we doen 22 afleveringen. Waarom het er maar 8 zijn, of 13. Ik weet dat Celblok H had er volgens mij 13. En Dr. Tinus 8, kan ik me herinneren.
Ja.
Maar dat heeft allemaal met geld te maken. Kijk, een dramaserie is ontzettend duur om te maken. Dat kost zo'n €250.000 per aflevering. Dus aan 8 afleveringen ben je al 2 miljoen kwijt. Dus ja, dat is gewoon heel veel geld. Dus ja, en die 2 miljoen, ja, als je bedenkt dat een wegmisbruikers €35.000 kosten. Nou, dan kun je nagaan hoeveel. Dus het heeft allemaal met geld te maken. En de publieke omroepen doen soms volgens mij wel langere series. Want volgens mij is dat Flikken Maastricht bestaat wel uit iets meer afleveringen, dacht ik toch?
Ja, ja, maar het is in het begin altijd risicospreiding. Dus ze beginnen nooit een nieuwe serie met 13 afleveringen. Ook omdat als het niet scoort, zitten ze de 13 afleveringen aan vast. Ik heb ook wel eens begrepen dat het te maken heeft met dat je in blokken van 3 maanden vaak programmeert. Dus dat het in kwartalen wordt geprogrammeerd. Dus dat je 8 afleveringen is vaak ongeveer 2 maanden. Dus dan kan je er nog een. En 13 is dan 3 maanden. Dus ze durven niet snel 22 een half jaar lang te programmeren.
Nee, ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft met die deur. Want bijvoorbeeld The Voice en ook Popstars. Waar wij toen overigens toen de tijd nog heel veel commentaar op kregen. Maar dat is later heel normaal geworden. Die hadden ook seizoenen van 22. En The Voice ook 20 volgens mij. 20 weken. Dus kijk, maar ja goed, dat is natuurlijk ook pas gebeurd toen ze wisten, dit is een hit. En dan ga je dat uitmelken, hè, zoals dat heet. Maar
Als wij nu dingen aanbieden, dan met veel geluk kiezen ze er 6. En dan als je, dat is dan de eerste serie. En als je dan een beetje geluk hebt, gaat het misschien naar 8 in de volgende serie. Maar inderdaad, vooral ja toch omdat het zulke hoge kosten zijn.
All about the money. Nou, dankjewel Jeffy Broeders.
Zou het hier werken?
Ja, daar is ze weer. Lisette van Diepen met de parels, de mooie formats uit het buitenland. We hebben de afgelopen weken echt leuke dingen gekregen. Vorige week was Christian helemaal dol enthousiast. En ik ook trouwens, over dat format uit Finland.
Ja, wij liepen hier juichend door de studio. Ja.
Dus we zijn heel benieuwd wat je nu weer hebt gevonden.
Ja, ik ben bang dat het vandaag wellicht heel anders zou kunnen zijn, heren.
Oh, okay. Nou, we zijn benieuwd.
Ik heb meegenomen iets uit Engeland en Amerika. Mm-hmm. Want vlak voor de feestdagen, met name kerst, daar natuurlijk, komt Amazon Freevee met Play-Doh Squished. Want na knikkeren en treintjes bouwen en ballonnen maken, gaan we nu met z'n allen kleien met Play-Doh. En in dit format zien we drie teams van volwassenen vechten om officieel de grote Play-Doh kampioen te worden. Sarah Hyland is de presentatrice. Zij is de actrice Haley uit Modern Family, dus dat is op zich leuk. Er zitten een heleboel celebrities in. De eerste serie lanceerde op 12 november, nadat ze een jaar geleden een pilot daarvan hebben gemaakt. En wat heel slim gedaan is dat de kijkers thuis mee kunnen doen. En ik geloof zelfs ook nog iets kunnen winnen. Maar dan moeten ze wel even van tevoren, ook via Amazon natuurlijk, de speciale doos met de opdrachten en de Play-Doh klei kopen die erbij hoort. Ja. Dus ik roep hier Play-Doh Squished.
Gelijk even merchandise verkopen. Ik moet gelijk denken, Christian, aan die aflevering die wij hebben gemaakt over infantiele formats.
Ja, ja, daar lijkt het op natuurlijk. Dat is de zoveelste.
Absoluut.
Lastig vind ik deze. Kijk, in Nederland zijn natuurlijk heel veel dingen al gedaan. Ik kan me zelfs een herinneren die door een goede vriend van mij, even shout-out naar Rob Rijksen, die heeft dat bedacht. Dat was met bloemschikken. Op Talpa, was maar één seizoen geloof ik. Maar was het kampioenschap of eigenlijk een soort wedstrijd, wie kan het beste bloemschikken, ook weer met BN'ers. Ik weet niet of het met BN'ers was. Anyway, ik vraag me af of er nog ruimte is voor dit soort formats. Aan de andere kant zijn ze heel erg op zoek naar vrijdag- en zaterdagavondshows. En dat zie je ook weer de Big Show natuurlijk, wat best wel succesvol is. Wat heel anders is, maar wat ook echt family entertainment is. Dit is natuurlijk ook family entertainment. Ik denk wel dat dit alleen maar kan gaan lopen als er ook die sponsor flink gaat betalen in Nederland.
Precies.
Ja. De commerciële of publieke gaan dit nooit doen. Dus dit moet bij een commerciële. Nou ja, Talpa zit denk ik best wel hoog voor een goede zaterdagavondshow. Dus als daar Play-Doh in Nederland ook even flink wil gaan schokken, dan acht ik de kans relatief groot dat Talpa dat wel aan zal durven. Die hebben mindere programma's gehad op vrijdag en zaterdagavond. Dus dat zou best wel kunnen. Daarnaast ligt het natuurlijk heel erg aan wat voor celebrities je ook in Nederland hebt. Want als dat het B-garnituur wordt. Kijk, in Amerika geloof ik dat ze leuk genoeg celebrities hebben, waardoor het redelijk hilarisch wordt. En zeker die presentatrice is natuurlijk heel grappig. Maar in Nederland, ja, als we weer Dries Roefing gaan krijgen die gaan kleien, dan weet ik niet of dat het gaat worden. Dus ik twijfel, maar.
We moeten erom lachen, maar met de Lego Masters dacht ik van tevoren ook, dat wordt hem niet. En dat werd het eerste seizoen, werd het echt een hit. Zelfs de treintjes zo van André van Duin trekt qua kijkcijfers aan. Dus ja, het zou zomaar kunnen werken. Zie jij het werken, Lisette?
Ja, ik vind deze ook heel lastig. Hè? Dus mijn eerste gevoel was, nou, dat gaan we serieus kijken naar volwassenen met kinderklei. Ja. Maar inderdaad, het is wel voor het hele gezin. Het wordt natuurlijk uitgezonden in de donkere dagen voor kerst. In Amerika en Engeland dan. Dus ik denk dat daar best wel goed zou kunnen scoren. Zeker omdat ze inderdaad het juiste talent erbij gekoppeld hebben. Dus dan zijn die cijfers goed en dan ben je verplicht als aankoper om dat heel serieus te nemen als je het nu al niet doet. Dus ik denk dat dit een verrassing zou kunnen zijn.
Ja, en wat natuurlijk helpt is als er iets begint in Amerika en Engeland, dan is dat al meteen een stempel voor heel veel internationale verkoop. Dit is wel een twijfeltje hoor, dit.
Ik heb wel een hele belangrijke vraag aan jou, Christian.
Ja, vertel.
Stel, je zit met dat Play-Doh kleien voor de tv. Wat zou jij gaan kleien?
Ja, ze krijgen natuurlijk opdrachten.
Deze vraag ga ik niet beantwoorden. Dat je het alvast weet.
Het ligt eraan welk moment van de dag ik ben. Binnen de nacht is dat waarschijnlijk iets heel anders dan overdag.
Kijk, dit zijn wel de vragen waardoor je meteen denkt van misschien moeten we maar eens gaan kijken. Dan
ja, en ik zie, nu ook wel dat mensen de meest gekke koppen of andere figuren gaan kleien en dat weer op Twitter zetten. Ja. Er zit toch misschien wel wat in.
Dit is een spannende.
Nou, leuk. Ja.
Ik hou jullie op de hoogte als dit gaat reizen. Ja.
Ja, wij zijn heel benieuwd.
We zijn heel blij met jou. Lisette van Diepen met het format van Uit het Buitenland. En dit was hem alweer bijna, maar voordat we helemaal afzwaaien, altijd onze tip. En ik wil heel graag aftrappen, want die van mij staat weer op Netflix. Maar dat heeft een reden, want Wednesday is gisteren op woensdag, of eergisteren moet ik zeggen, is die erop gekomen. En dat gaat over Wednesday Addams. En het is een spin-off van de Addams Family. Dus dat kennen we al tientallen jaren. Maar dit gaat over een meisje dat helemaal losgeslagen is. Beetje donker comedy is het. En naar een of andere kostschool moet. Gespeeld door Jenna Ortega. En ik vond ze grappig. Want ik vroeger naar de Addams Family vond ik het heel suf. En dit is een beetje donker. Dus is ook af en toe luguber. Dus dan gooit ze piranha's in een zwembad bij jongens die er aan het zwemmen zijn en haar broertje hebben gepest. En nou ja, ik zal verder niet heel veel verklappen. Of dat ze mensen heel erg af en toe een beetje martelt. Maar het is heel grappig dat ze zo'n heel oud instituut als de Addams Family weer hebben omgeturnd tot serie voor Netflix. Tim Burton die het heeft gemaakt.
Oh ja. Ja. Ja, nee, ik ga niet kijken.
Nee,
ik vind het vreselijk dat soort series.
Alles wat een beetje spannend in horror is. Dus
vind je dat niks?
Nee, de Addams Family heb ik nooit leuk gevonden.
Ik dus ook niet. Dus ik dacht, ik ga het kijken.
Het was vroeger heel humoristisch met die hand die zo
liep. Ja,
maar het is meer mannen-ding volgens mij.
Bij jongeren is horror. Maar heel veel meisjes kijken ook.
Er zit ook comedy in, maar af en toe is het ook een beetje donker. Maar wat zij, want ik heb expres die eerste aflevering gekeken. Doen ze helemaal op het einde, this season. En dan gaan ze dus de hoogtepunten van het seizoen. Wat ze vroeger deden, dus dat je echt die serie in wordt getrokken. Toen dacht ik, ga ik ook wel kijken.
Nou ja, het leuke is de verwachting. Ik vind het ook een leuke tip. En ik ga zeker kijken, want ik hou er erg van. Maar de verwachting is bij heel veel streamers dat ze steeds meer steeds meer drama gaan programmeren die gebaseerd is op bekende brands. Dus op Marvel, dat zie je nu al. Hè,
dat wordt helemaal uitgemolken.
De spin-offs van The Walking Dead. Puur doorgaan op brands. Ook weer vanwege dat risico. En dus daar gaan we helemaal, daar worden we helemaal gek mee gemaakt.
Kan ook een risico worden, maar ik dacht, Addams Family vond ik vroeger een beetje suf. Ja. Maar dit is wel goed gedaan. Catherine Zeta-Jones als de moeder en die speelt echt fantastisch weer.
Ja.
En ja, deze actrice, die Jenna Ortega, die is wel echt gewoon fantastisch. Die zit hem goed neer.
Leuke tip. Mijn tip is van de NPO 3. En dat is een van mijn favoriete programma's al veel langer. En dat is als je van film houdt. En dat is volgens mij ook heel veel luisteraars die naar onze podcast luisteren houden van film en scripted. Dan vind ik dat je naar de kijk van Koolhoven moet kijken. Martin Koolhoven, een van de beste regisseurs van Nederland. Hè, onder andere
Oorlogswinter.
Oorlogswinter en Brimstone. Een hele goede western die hij gemaakt heeft. Die maakt elke week een programma over film. En over een thema binnen de film. En dat doet hij zo aanstekelijk. En ook heel mooi gemaakt. Elke keer andere leader. Elke keer allerlei hele leuke effectjes. Waarbij die midden in de scène staat. Wat best wel lastig is. Dat lijkt heel makkelijk. Maar het is best moeilijk om dat te doen. En hij vertelt ontzettend gepassioneerd over al die verschillende filmfragmenten en de mooiste films. Dus als je een beetje van film houdt en je houdt van series ook, dan moet je echt naar de kijk van Koolhoven kijken. Er staan er volgens mij al 3 online. Er komen er nog een paar aan, maar heerlijke televisie.
Mooi. Heb jij een serie die je op dit moment aan het kijken bent, Tine?
Ik heb The Crown gekeken, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het een beetje doorgespoeld.
Ik vond hem minder.
De laatste seizoen heb je het dan over? Of de hele seizoen?
Ik vond hem ook minder.
Laatste seizoen. Ja, laatste seizoen. Ik ben zelf heel erg Engels Koningshuis fan.
Ja.
Ja, jij was ooit volgens mij een Koningshuis-expert op een gegeven moment.
Ja, ben ik ook ingehuurd. Nog steeds, hoor. Ben ik nog steeds.
Toen zat je bij Shownieuws volgens mij.
Nee, niet bij Shownieuws, bij RTL.
Bij Boulevard.
Nee, niet bij Boulevard. Zo'n
Blauw Bloed, wat doen ze gewoon allemaal op.
Ja, nee, bij, hoe heet dat? RTL Live. Oh, bij Daphne Bunskoek. Was hartstikke leuk. Het was in opmaat naar die bruiloft met Harry en Meghan. Was heel leuk om te doen. Nee, dus ik volg eigenlijk alles van het Koningshuis. Maar ik vind die serie, het komt ook omdat ik er gewoon eigenlijk alles al van weet.
Ja.
Dus ik heb daar het geduld niet voor. En dat is mijn probleem wel met series. Ik moet er wel heel erg het geduld voor vinden. En mijn favoriete serie van Netflix is Lupin. En ik hoop eigenlijk dat daar snel...
Ja, daar mag ook wel eens een keer een nieuw seizoen komen.
Er komt een nieuw seizoen aan. Nou, ja.
Dat volg ik. En op dit moment waar ik naar uitkijk is eigenlijk... ook, dat heeft ook iets met royalty te maken, is de tweede deel van Sissi. Dat is een dus niet de film met Romy Schneider. Die worden helaas niet meer uitgezonden door de NPO, vind ik een gemis. Maar goed, met kerst, maar er is een Duitse serie. En er is ook
Katharina,
een serie
toch? Katharina heet die toch?
Nee, deze heet Sissi. En er is ook een serie op Netflix.
Ja, dat is die.
Ja. En die heb ik niet echt gevolgd. Maar deze tweede serie van die komt tussen kerst en oud en nieuw op NPO 2. Dus daar ga ik naar kijken. Heerlijk. Ik hoop dat het op tijd begint.
Is
en niet elke avond op een andere tijd.
Is het net zo zoet als de originele Sissi?
Nee, dat vind ik wel jammer. Want
daar hou jij van.
Ja, daar hou ik dus wel van. Ja.
Ja, dan snap ik dat de Addams Family niet helemaal lachen bij jou.
Nee, ik moet eerlijk zeggen. En ik kijk nu eigenlijk sowieso eigenlijk altijd alleen maar naar series met een goede afloop. Of in ieder geval waarvan ik... Nou ja, Sissi loopt niet zo goed af. Maar wel, dat vind ik het prettigst om naar te kijken. Bij Lupin weet ik dat ook niet. Maar dat vind ik zelf het prettigst.
Nou, maar je weet dat er met hem niks gaat gebeuren, toch? Dat het altijd de sters.
Ja,
dat was misschien ook mijn fascinatie altijd met James Bond. Ja, je wist altijd dat het goed kwam.
Nou, dat vind ik
behalve
dus
bij
het laatste deel. Ja, degene die dat heeft verzonnen, die moet ze ook ontslaan. Maar dat...
Okay. Maar dat vind ik dus ook prettig, net als jij. Ik vind het dan prettig dat je dan toch weet, nou ja.
Feel good, wil je.
Ja, ik hou van feel good.
Over een feel good einde. We zijn bij het einde. Dankjewel, Tine Nijkamp, dat je hier naartoe wilde komen.
Ja, graag gedaan.
En volgen allemaal op Instagram. Mocht je dat nog niet doen.
Volgen. Ja.
Nog meer volgers.
Nog meer volgers. Ja, dankjewel dat je er was. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan hebben we een speciale voetbalaflevering. En het is niet zo dat Kirsten Jan dan zijn opstelling prijs gaat geven voor het WK. Dan
gaan we het sport, sport hebben.
Over sport gaan we het hebben.
Niet alleen voetbal.
Niet alleen voetbal. We gaan het over sport hebben. Sport als content. En dan gaan we het over die Ziggo deal hebben. Want die hebben echt heel veel miljoen stuk geslagen. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.